Goedemiddag, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat voor dominee Visser uit Veenendaal. De schriftlezing is uit het Oude Testament, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 1 tot en met 20. En dat aan de hand van zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. Mededeling namens de kerkraad, er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen, met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 6, vers 9. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
We geloven en we beleiden dat we hier samen zijn in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en al die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 75, vers 1 en 6. Te midden van alle stemmen die we om ons heen kunnen horen en die ons in verwarring kunnen brengen, zingen we U alleen, U loven wij. We richten ons met deze psalm op de Heere en op zijn naam zo rijk van eer die tot onze vreugd nabij is. Psalm 75, vers 1 en 6. In eenheid met de katholieke kerk van Christus, de kerk van altijd en overal, belijden we ons geloof met het apostolicum of de 12 artikelen van het geloof. En dan zingen we die psalm die je heel goed als geloofsbelijdenis ook kunt zingen. Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 vers 7. Na de geloofsbelijdenis en laat ieder dat in zijn of haar hart meebeleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald dus in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene of katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we naar de schrift luisteren en voordat we ons laten onderwijzen vanuit de catechismus, laten we bidden of God ons door zijn geest wil onderwijzen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilige Geest die Heere is en levend maakt, tot u bidden wij. Want wij zijn verlegen om uw onderwijs. Heere Jezus, op aarde maakt u discipelen, leerlingen. En u gaat ermee door tot de dag van vandaag. Dat is ook de taak die u meegaf aan uw apostelen. Maak de volken tot discipelen. Leert ze onderhouden wat ik u geboden heb. En Heere, we willen ons als leerlingen van Christus opstellen vanmiddag. En leren wat u te zeggen hebt. Wilt u alles wat het onderwijs in de weg staat van ons vandaan houden? Open ons hart, onze ogen en oren. Maak onze verstand zo dat we de dingen kunnen opnemen. En geef ons de moed om met hoofd en hart en handen straks na deze zondag weer ons werk op te nemen. Of wat we dan ook te doen kregen. Geef dat we geen mensen zijn die wat ze horen via het ene oor weer via het andere naar buiten laten gaan. Maar leer ons de houding van Maria. Die de dingen van u hoorde en bewaarde in haar hart. Zodat het later haar ook hielp, vrucht droeg. Geef ons dat, Heere, zodat we niet als de golven van de zee zijn die maar op en neer gesmeten worden. Als kinderen zonder richting en leiding. Als een schip zonder roer en kompas. Maar geef dat we mensen mogen zijn die weten. Die gelovig weten wie ze geloven en wat ze geloven. En wilt u het onderwijs uit de catechismus daar ook voor gebruiken vanmiddag? U weet hoe we er tegenover staan. Misschien zien we er tegenop. Misschien zien we er naar uit. Maar Heer, wilt u die middelen die we in de kerk van de reformatie van u ontvingen ook gebruiken vanmiddag. Wees met ieder die een taak erin heeft. In het ondersteunen, het begeleiden, het meewerken van deze dienst. De mensen die thuis luisteren. Zij die op kinderen te passen hebben. En geef ook dat de kinderen ook iets mogen meemaken vanmiddag. Dat ze ook iets proeven van hoe goed het is om een schaap van uw kudde te zijn. Een lam van uw kudde, Heer Jezus Christus. Geef ons dat. Niet dat we het ernaar maken, maar zonder u kan het eenvoudig niet. Wees erbij. Laat ons van hier niet vertrekken, zonder dat u meegaat. Hoor ons in de naam van Christus. Amen. We gaan de Bijbel lezen, gemeente, zoals u al begrepen hebt met het oog op de uitleg van de catechismus zondag 6... En we slaan vanmorgen Deuteronomium 30 op. Het is u misschien wel opgevallen dat in de keren dat ik hier de catechismus aan de orde mocht stellen, dat ik telkens een gedeelte uit het Oude Testament heb genomen en de tekst uit het Nieuwe. En dat die gedeeltes dan heel erg samenhangen. En zo zal ik dat vanmiddag ook doen. Een paar weken geleden hebben we gelezen uit hoofdstuk 27 van Deuteronomium. Dat ging over die zegeningen en die vervloekingen op de Ebal en de Gerizim. Over het recht van God. En vanmiddag lezen we uit Deuteronomium 30. Ook een gedeelte uit de wet, uit de Torah. De boeken van Mozes die van betekenis is weer in het Nieuw Testament. En we gaan dat samen lezen. Er staat in de kanselbijbel boven de belofte van verlossing. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen, onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van uw Heer, uw God, gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heer, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt, om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft en u en uw nageslacht. Door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Tot zover Gods woord. Zalig wie het horen, bewaren en doen. We gaan zingen uit Psalm 78. En daarvan vers 1, 3 en 4. Een psalm die ons oproept om wat God in zijn Torah, in zijn wet heeft gegeven, ter oren te nemen. Neem, o volk, neem mijn leer ter oren. En ook het derde, want God heeft zijn getuigenis, zijn wet gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. En ook het vierde, opdat ze op God hun hoop stellen zouden. In het oog zijn daan, in het hart zijn wet te houden. Psalm 78, vers 1, 3 en 4. gaan vanmiddag verder, gemeente, met het lezen van de catechismus en het leren daaruit. En vanmiddag is zondag 6 aan de beurt. En daarom lees ik die samen met u, de belijdenis van de Kerk van de Reformatie, catechismus zondag 6. We zijn in het tweede deel van de catechismus bezig, het deel van de verlossing. En jongens en meisjes, dat weet je misschien wel, het eerste deel van de catechismus gaat over de ellende. Onze ellende, dan over de verlossing en dan ten derde over de dankbaarheid. En we zijn nu in het deel van de verlossing bezig. En dan gaat het dus over de Heer Jezus, over hoe je verlost kunt worden, losgemaakt van alles wat zondig is en ons in de dood stort. En er wordt gevraagd in zondag 6, waarom moet de middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde genoegdoening geeft. En omdat een mens die zelf zondaar is voor anderen niet kan voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit de kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toren in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs geopend heeft. Daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft uitgebeeld. En dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Tot zover onze belijdenis. Er zijn allerlei gedeeltes die uit de schrift die als fundament onder deze belijdenis liggen. Ik maak een selectie en die maak ik uit Romeinen 10. En daar lezen we als tekst voor vanmiddag vers 5 tot en met 8. Dus Romeinen 10, vers 5 tot en met 8. En u zult dan ook wel horen hoe Paulus daar onze schriftlezing invoegt. De schriftlezing uit Deuteronomium 30. En zo spreken oud en nieuw verbond samen. Dus Romeinen 10, vers 8, 5 tot en met 8 is de tekst voor vanmiddag. Dan lezen we het volgende. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen. Psalm 56 vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56. En daarvan vers 5 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Het is eindelijk zover. In de catechismus zijn we door allerlei zijweggetjes gegaan. Althans, die werden voor ons geblokkeerd. En op dit moment in de catechismus wordt de Heer Jezus volop in het licht gezet. Eindelijk is de catechismus bij zijn doel om ons bij de Heer Jezus te brengen. En de Heer Jezus bij ons. Dat was altijd al het doel. Zo begon het al in zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Kort gezegd, dat ik niet van mezelf ben, maar van Christus. Dus daar begon de catechismus al mee. En dat is dus geen verrassing dat de catechismus bij Christus uitkomt. En nu gaan we verder. Nu gaan we horen wie de Heer Jezus is en hoe hij naar ons toe komt. Hoe komt de Heer Jezus naar ons toe? En daarbij speelt heel veel in de catechismus, in zondag 6. En ja, we zouden allerlei dingen naar voren kunnen halen uit deze zondag. Eigenlijk is die veel te vol om woord voor woord te bespreken en te behandelen in één dienst. En je zou kunnen focussen op de vraag waarom de Heer Jezus echt een rechtvaardig mens moest zijn. He, dat vraagt vraag 16. Waarom moest hij echt een mens zijn? He, er waren immers in het verleden allerlei mensen die zeiden van, nou, God kan natuurlijk geen mens worden, geen menselijke natuur aannemen. De Heer Jezus heeft vast een schijnlichaam gehad. He, dat was de ketterij van de docetisten. Die zeiden lang geleden al, ja, dat kan natuurlijk niet. God kan niet zijn zoals wij mensen. Dat bestaat niet. God is veel te groot daarvoor. Ongeveer net zoals men in de islam zegt. God is ver weg. Allah is ver weg. Maar het gevolg is dat alles wat de Heer Jezus gedaan heeft ook een schijn is. Als hij een schijnlichaam had, dan stierf hij een schijndood. Dan was hij schijnbaar in pijn, had hij schijnbaar dorst en heeft hij ons ook schijnbaar verlost. En daartegen zegt de catechismus, nee, de Heer Jezus was echt en rechtvaardig mens. En hij moest dat ook zijn, want Mozes kon voor ons niet betalen en andere mensen ook niet. Je zou ook naar voren kunnen halen in een dienst als deze, van waarom moest hij, de Heer Jezus, waarachtig God zijn, zoals vraag 17 vraagt. En dan kom je eigenlijk in contact met de dwaling of de ketterij van Ariërs. En ook wel van de Jehova's getuigen, hè, die je tegenwoordig nog steeds tegenkomt. Die zeggen, nee, de Heer Jezus was niet echt God. Hij was slechts het eerste schepsel van God. En dat wijst de catechismus ook af. Zo is het ook niet. De Heer Jezus is werkelijk God. Mijn Heere en mijn God, belijdt Petrus. En je zou ook nog eens de nadruk kunnen leggen op vraag 18. Wie is deze middelaar? En is het antwoord onze Heer Jezus Christus. En dan staat er hoe hij is. Hij is ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en een volkomen verlossing geschonken. Ook daar kun je de volle nadruk op leggen. Maar u voelt wel toe waar ik naartoe wil. Vanmiddag. Ik wil de volle nadruk leggen op die laatste vraag uit zondag 6. Waaruit weet je dat nou allemaal? Waaruit weet je nou wie de Heer Jezus is, dat er een Heer Jezus is en dat hij er ook voor jou, voor u is? Hoe weet je dat nou? En dan is het antwoord uit het Heilig Evangelie. Nou zeg jij misschien, jongeren, dat is een beetje een open deur, want dat wisten we toch al. Dat de Heer Jezus, ja, in het evangelie naar ons toe komt. Maar mag ik dan eens vragen, waarom is er dan zoveel onzekerheid, ook onder christenen? Als we dat nou allemaal zo goed weten, als jij dat nou al hebt meegekregen, van het moment dat je naar groep 1 ging, nee, daarvoor natuurlijk al, toen je de eerste psalmversjes zong bij je ouders thuis en toen je uit de kinderbijbel hoorde, als je dat nou weet. En als je dat misschien al 70 of 80 jaar weet, of 90 jaar weet. Waarom zijn wij dan zo vaak zo, ja, onzeker over onze eeuwige bestemming? Zijn we vaak zo onzeker of er wel een God is? Zijn we ook zo verlegen om daarvan te getuigen? Hoe kan dat nou eigenlijk, als we dat zo zeker weten allemaal? Leven we dan ook bij die zekerheid? Nou, daar gaan we meer over horen vanuit Romeinen 10, vanuit Deuteronomium 30... En ik schrijf boven de preek een vraag. En de vraag is, waar moeten wij Christus zoeken? Waar moeten wij Christus zoeken? Heel eenvoudig in de preek, twee gedachten. Is dat nou ver weg of is dat nou dichtbij? Dus waar moeten we Christus zoeken? Dat is de vraag boven de preek. En we staan stil bij twee gedachten. Is dat nou ver weg of dichtbij? Nou, ik zei het al, gemeente. Je zou kunnen zeggen, een open deur. Waar moeten we Christus zoeken? Ja, dat weet het jongste kind toch. Dat is toch gewoon in de Bijbel, in het evangelie. Ja, dat is ook zo. Alleen, ik zei al, als dat nou zo voor de hand ligt. Hoe komt het dan dat je in gesprek met elkaar in de gemeente ook nog zoveel verwarring en zoveel onzekerheid tegenkomt. En zoveel vragen tegenkomt. Je komt dat in de gemeente tegen en daarbuiten. Ik moet dan telkens denken aan die mevrouw die ik ontmoette. Toen ik legerpredikant was. En die mevrouw die zei tegen mij. We zaten samen aan tafel. We zaten samen te eten. Die zei van, nou ja, ik had altijd wel iets met het geloof. Zo zeggen mensen dat dan. Onduidelijk wat het is, maar zo zeggen ze dat. Ik had altijd wel iets met het geloof. En ik heb God overal gezocht hoor. Echt waar. Maar ik heb hem nooit gevonden. Hoe kan dat dan? Als dat allemaal zo duidelijk is in het evangelie. Hoe kan dat dan dat zij God nooit gevonden heeft? En misschien zegt u of zeg jij wel vanmiddag. Eigenlijk herken ik dat wel een beetje van die mevrouw. Ik weet het allemaal wel. Ik heb het wel meegekregen. Maar het is net alsof er een muur voor staat. Een muur tussen mij en de Heer Jezus in. En er zijn allerlei mistflarden tussen hem en mij in. Allerlei muren, allerlei obstakels. Ja, en het is nou de bedoeling van de catechismus dat we een helder zicht op de Heer Jezus hebben. Een helder zicht. En zicht dat niet geblokkeerd is door allerlei onzekerheid. He, want het is heel vreemd. We hebben 500 jaar reformatie herdacht. Maar in de kerk zijn we soms weer net zo onzeker als in de tijd voor Luther. In de kerk zijn we soms net zo onzeker als moslims die je kunt spreken. Die zeggen, ik weet niet of Allah mij wel genadig zal zijn. Ik weet niet of ik in het paradijs mag komen. Hoe komt dat nou toch allemaal? Nou, de catechismus die zegt, let er nou op wat God zegt in het heilig evangelie. In het heilig evangelie. Paulus is ook bezig met deze vraag in de Romeinenbrief. Want voor de gemeenteleden waar hij aan schrijft, dat was de gemeente in Rome. Gemengde gemeente, mensen met een Joodse achtergrond en mensen met een Romeinse of ook wel Griekse achtergrond. Daar is ook heel veel verwarring over wie Christus nou eigenlijk is en wat hij doet. Want u weet dat waarschijnlijk wel, de christenen in Rome die waren erg met de wet van Mozes, de Torah, in de weer gegaan. En de gedachte waar Paulus in die Romeinenbrief telkens tegen moet vechten, tegen moet schrijven, dat is dat je er als Jood eigenlijk beter voor staat dan dat je uit heidense afkomst bent. En de gedachte waar hij tegen moet strijden is dat je door de wet te houden recht komt te staan voor God. Dat je dus je zaligheid moet verdienen. En daar moet Paulus zich telkens hard tegen maken. Een deel van de gemeente in Rome dacht dat. Wij doen ons best en God doet de rest. He, als ik nou voor 30 of 40 of 50% werk aan mijn verlossing, dan vult de Heer Jezus dat aan. Dus de Heer Jezus als aanvulling op wat ik zelf al tot stand breng. Ja, dan hou je dus een halve middelaar over. Een halve Heere Jezus. Maar dan raak je hem mee kwijt. Dan heb je het evangelie toch nog niet begrepen. Dan heb je ook je ellendekennis ook nog niet diep genoeg gepeild. Want wie durft dat nou te zeggen? Ik kan wel voor 10%, 20%, 50% mijn eigen zaligheid verwerven. Al ons denken, al ons doen, al ons willen. Altijd zitten er weer dubbele bodems in, verborgen agenda's in, onoprechtheden in. En het komt al naar voren hoe we praten over mensen in ons roddelen, in ons lasteren van mensen. En soms, als je iemand wil helpen, je wil echt er zijn voor die ander, zomaar ineens komt de gedachte boven, ik ben toch eigenlijk wel goed bezig. En maak je die ander tot een instrument om jezelf net even wat beter te voelen. Zo gaat dat met ons mens. En nou zegt Paulus, de gerechtigheid uit de wet, vers 5, waar Mozes over schrijft, die gerechtigheid kun je zelf niet verdienen. Die kun je zelf niet verdienen. En je komt ook nooit tot zekerheid, tot volkomen overgave. Altijd blijft die onzekerheid knagen. Was het wel genoeg? Was het wel genoeg? Net als wat ik al zei bij de moslims om ons heen. Ze weten het niet. Was het genoeg? Heb ik genoeg de Ramadan gehouden? Heb ik genoeg de aalmoezen gegeven? Was het genoeg die Hajj naar Mekka? En voor we het weten zitten wij weer in dergelijk denken. Als ik het nou maar goed doe tot het volgende avondmaal, dan de God mij in genade aanzien. Dan ben je bezig om je gerechtigheid uit de wet op te bouwen. Maar daarmee val je om, zegt Paulus. En dan zegt de apostel iets anders. En hij citeert de woorden van Mozes. Dan zegt hij die woorden, daar denkt hij kennelijk aan uit Deuteronomium 30, die we in vers 11 lezen van Deuteronomium 30. Ik wil die nog eenmaal lezen voor u. Deuteronomium 30 vanaf vers 11 tot en met 13. Daar zegt Mozes, want dit gebod, en dan bedoelt hij heel de openbaring van God, alles wat de wil van God is voor het volk, want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Nou, daar denkt Paulus aan als hij de Romeinenbrief schrijft. Hij zegt in vers 6, zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, of wie zal in de afgrond neerdalen, maar dichtbij u is het woord. Citaat uit Deuteronomium 30. Dus Mozes wil zeggen, en Paulus zegt het met hem, doe nou niet zoals die mevrouw die ik ontmoette bij Defensie. Die mevrouw had van alles onderzocht. En heel veel mensen hebben dat sindsdien ook gedaan, hè? Sinds de woorden van Paulus. In de jaren 60 was het mode om naar India te gaan. Om daar goeroes te bezoeken. Om naar hun wijsheid te horen. En ik zag heel recent dat er op internet, dat er vlakbij ons in Leersum een workshop wordt gegeven. Hoe je met engelen in contact kunt komen. In Leersum, hier vlakbij. Je kunt over om je heen mensen zien en horen die zoeken in allerlei bewegingen. In allerlei krochten van filosofie en noem maar op. En wat zegt Mozes nou? Geleid door de geest. En wat zegt Paulus nou? Hij zegt, het is niet ver weg. Als je de Heere Jezus wil vinden, denk dan niet dat hij ver weg is. Israël had er ook een handje van. Als je op een goede voet wil staan, met de wereld van de goden, dan moet je al die goden vereren. Dat was de zuigkracht van de afgoderij. Zo kon je je toekomst veiligstellen. En in onze tijd is het niet anders. Wat zijn er niet wegen om met het hogere in contact te komen? En wat kan er ook in de kerk gezocht worden? Ik weet niet hoe dat voor u of voor jou is, maar misschien bent u ook wel zo'n zoeker. Misschien zoekt u het. Zoek jij het op internet? Of in andere gemeentes waar ze misschien een nieuwe, verrassende waarheid hebben gevonden? Of bij oude schrijvers van vroeger? Of in moderne theologie, waar men weer heel andere wegen gaat? Zo nieuw en zo verrassend, misschien is het daar te vinden. Mozes en Paulus, die zeggen: zoek nou niet ver weg. Zoek nou niet in allerlei stegen en krochten van menselijk denken, maar zoek dichtbij. Zoek dichtbij. Dat doet me denken aan een verhaal uit de Joodse traditie van een Jood die op zoek ging naar een schat. En hij trok de hele wereld over. Overal ging hij naartoe, naar alle landen, om de schat van wie hem verteld was dat hij bestond te vinden. Hij zocht in het noorden, in het oosten, in het zuiden, in het westen. En na een leven van zoeken kwam hij thuis en vond uiteindelijk de schat in zijn eigen tuin. Daar moet ik een beetje aan denken, bij dit woord van de apostel Paulus. Kijk eens wat hij zegt. Paulus zegt: zeg niet in uw hart, vers 6 van Romeinen 10, zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Alsof je daar de verlossing vindt. Alsof je daar rechtvaardigheid vindt. Alsof je daar zekerheid vindt. He, dat je op moet klimmen naar de hemel. Dat je als het ware een mystieke ervaring moet hebben. En heel dicht bij God moet komen. En vanuit de hemel dat moet gaan halen. Paulus zegt, als je dat wil, dat is Christus naar beneden brengen. Alsof wij Christus uit de hemel moeten halen. Maar zo is het niet gegaan. God heeft de hemel open gedaan en heeft Christus gegeven. Vanuit de hemel kwam hij neer. Jullie weten dat, jongens en meisjes. Toen is hij geboren in Bethlehem. God heeft zijn zoon gegeven. Heel dichtbij, hier op aarde. Hij werd mens zoals wij. Hij dronk bij zijn moeder zoals wij. Hij at zoals wij. Hij speelde als kind zoals wij als kind speelden. Hij hielp zijn vader zoals wij onze vader of moeder kunnen helpen. Hij sprak zoals wij spreken. Hij leerde in woorden die we konden begrijpen. Zijn woorden zijn opgeschreven. En dat woord ligt open voor ons. We horen het thuis en op school en in de kerk. Het is niet een wijsheid die ver weg is. Het is niet een wijsheid waarvoor je drugs moet gebruiken. Of goeroes in India moet bezoeken. Of naar healings moet gaan. Of andere theorieën onderzoeken. Het is vlakbij. En je hoeft ook niet te denken, zegt Paulus, dat je Christus uit de doden naar boven moet brengen. Af moet dalen in de krochten van de wereld van de doden. Zoals spiritisten dat doen. Zoals koning Saul dat eenmaal deed toen hij vastliep. Wijsheid bij de doden halen. Zoals het alle eeuwen door gedaan is. Zeg mij, wat moet ik doen? Spiritisme. Wij hoeven Christus niet te zoeken in de krochten van het dodenrijk. Alsof wij Christus uit de doden naar boven kunnen brengen. Want hij is zelf door zijn vader uit de dood verlost en aan ons gegeven. En dan gebruikt hij die woorden van Mozes. Hij zegt: zoek het nou niet overal en nergens. Want, vers 8, dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dus wat Mozes zegt tegen Israël en wat Paulus zegt tegen de Romeinen en wat ik vanmiddag tegen u mag zeggen en wat u tegen uw naaste mag zeggen, wat wij tegen elkaar mogen zeggen, dat is: Christus is niet ver weg. In de hemel, in het dodenrijk, in een filosofie. Maar hij is daar waar het woord van God is, waar de Bijbel is. En waar is die Bijbel? In je mond, als je erg leest, aan tafel. In je hart, als je dingen uit de Bijbel uit je geheugen naar voren haalt. En je hoort het klinken in je hart, want je had het daar bewaard zoals Maria dat eenmaal deed. En je hoort het, want dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Je hoort het in de verkondiging. Dat is het geweldige van de kerkdienst. Daarom kunnen wij ook niet zonder. En daarom is het ook zo dwaas om gelovig te willen zijn zonder de gemeenschap, zonder de kerk. Want hier gebeurt het dat Christus zich laat vinden in de verkondiging, daar waar het woord is. En dat was de geweldige ontdekking van Luther 500 jaar geleden. En nog veel langer geleden van Augustinus. God maakt zich bekend. God is hier waar het woord klinkt. Zo dichtbij dat je er gewoon over zou struikelen. Zo dichtbij is het. Jongens en meisjes, heb je dat wel eens? Dat je iets zoekt. En je hebt het overige gezocht, maar je zag niet dat het vlakbij was. En misschien heb je dat wel eens gewerkt bij je opa of bij je oma. Dat ze een bril op de neus hebben. Of op hun voorhoofd hebben. En ze zoeken overal hun bril. Waar is die bril? En dan zeg jij misschien wel tegen opa of oma: hij staat gewoon op uw hoofd. Of hij staat op uw neus. Voel maar. Oh ja, zegt opa of oma dan. Hij was er al. Nou, zo dichtbij komt Christus waar het woord open gaat. Dit is het woord dat wij preken. En dat is eigenlijk zo eenvoudig dat het moeilijk is voor ons. Want ik denk even wat Paulus elders schrijft in de tweede Timotheusbrief. En dan gaat het gaat dan over vrouwen van de gemeente. Nou, mannen kunnen er ook last van hebben. Die, zegt Paulus, altijd maar leren, maar nooit tot kennis van de waarheid komen. Ze zijn altijd maar bezig met theorie A en theorie B en theorie C. En misschien is het zus en misschien moet je de Bijbel zo lezen. Maar het helpt ze niet om tot waarheid en klaarheid te komen. En even verderop in diezelfde brief aan Timotheus, 2 Timotheus, gaat het over de laatste dagen waarin de mensen de gezonde leer niet verdragen, maar met jeukende oren op zoek gaan naar iets anders. Ja, dat hebben we allemaal al gehoord, het evangelie, dat weten we al. Het moet mooier en het moet leuker en het moet anders. En Paulus zegt: ze zullen hun gehoor afwenden van de waarheid en zich keren tot fabels, tot verhaaltjes. Nou, dat zie je toch gebeuren om je heen. Praat maar eens met een collega, misschien vroeger christen geweest of bij de kerk behoort, doet nergens meer aan. Vraag maar eens: joh, waar geloof je in? Allerlei fabels. De een komt met tarotkaarten. De ander met verhalen over engelen die haak staan op de schrift. Maar voor we het weten is het in de kerk niet anders. Die eenvoudige verkondiging van het evangelie. Mensen kunnen er zat van worden. Mensen kunnen denken: ik moet het elders zoeken. De Romeinen dachten: zo eenvoudig kan het toch niet zijn. Dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof. Er moet toch meer aan te beleven zijn. Er moet toch meer aan te doen zijn. De wet houden, dat is het. De besnijdenis weer invoeren. Rechtzinnig zijn, wettig zijn. De rechtvaardiging door het geloof. Zo eenvoudig? Ja, zegt de Heer Jezus. Worden als een kind. En zo binnengaan in het koninkrijk van mijn Vader. Nou, dat is waar de catechismus op doelt. Als daar gevraagd wordt: waaruit weet je dat nou, wie die middelaar is? Dat weet ik uit het heilig evangelie. Het goede nieuws, de goede boodschap. Heilig omdat het bij God hoort. En God heeft dat eerst in het paradijs geopend, zegt de catechismus dan. En Ik denk dat het goed is om op dit punt ook een vraag in te brengen die ik krijg, hè, via internet, over deze zondag. En er is een vraaggesteller die zegt, ja, achteraf kun je zien dat alles in de Bijbel naar de Heer Jezus wees. Maar hoe was het vroeger in het Oude Testament nou mogelijk om een relatie met God te hebben? Om tot God te naderen? En hoe was dat voordat er een tempel was? Of voordat er een tabernakel was? Nou, eigenlijk gaat de catechismus daar al op in, hè? Kijkt u maar. Het heilig evangelie. Maar het heilig evangelie, dat is niet iets van nieuw lichterij. Nee, God heeft dat zelf eerst in het paradijs geopend. Toen al. Toen al ging die weg van het goede nieuws, van de goede boodschap open. Nou, ik denk dat de jongeren dat... Die zullen het hopelijk wel weten van catechisatie. Dat is die moederbelofte. De moeder van alle beloften. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. God zou iemand geven die de slang zou overwinnen. Daar heb je het evangelie al in de notendop. En daarna door de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben gehoord hoe God met hen het verbond heeft opgericht. Ik zal u tot een God zijn. En uw nageslacht. Dien mij. En Mozes heeft het ook weer gezegd. We hebben dat gelezen in Deuteronomium 30. Wat is het leven? Hij zegt het in vers 20 van Deuteronomium 30. Door de Heere uw God lief te hebben. Zijn stem te gehoorzamen. En u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. God zelf is het leven. En natuurlijk, hoe God dat precies vorm zou geven, dat werd pas in de laatste dagen bekend. Dat werd bekend toen in Bethlehem het kind Jezus geboren werd. Dat werd bekend in zijn verkondiging, in zijn weg naar het kruis, in zijn overwinning van de dood, in zijn hemelvaart, in zijn gaven van de geest. Maar zoals die oude Augustinus al zei, in het Nieuwe Testament wordt openbaar wat in het Oude in de knop was. Er is één God. Er is ten diepste één openbaring. En zeker, Israël moest het doen, wat zegt de catechismus, met offeranden en andere ceremonieën van de wet. En hij heeft het tenslotte door zijn enige geboren zoon allemaal vervuld. Maar in wezen, in de kern, is God dezelfde en is het evangelie hetzelfde. En misschien help ik de vragensteller en u allemaal ook om nog eenmaal te wijzen op een andere plaats in de Bijbel. In het eerste vers van de Hebreeënbrief, daar staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, dus het begon al heel vroeger, dat evangelie. De vaderen, Abraham, Isaac, Jacob, de profeten, dat heeft God gedaan op veel malen en op veel manieren, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is Gods definitieve uitspraak. Nu is God als het ware uitgesproken. Nou, daarom kon Mozes zeggen, je weet toch hoe je het leven vindt? Dat vind je door God lief te hebben. Mozes wist ook wel dat wij geen perfecte mensen zijn. Dat Israël zeker geen perfect volk was. Als iemand het wist, was hij het wel. Want heeft Mozes veel verdriet gehad. Wat heeft Mozes veel moeten pleiten voor dat volk bij God. En toch zegt hij het. Weet je wat het leven is? Dat is luisteren naar Gods goede woord dat naar je toe komt. Ook in die Torah, ook in die wet. Kies dan het leven. Heb God lief. Met heel je hart en met heel je ziel. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Nou, gemeente, als ik nou zo de balans opmaak aan het eind van de preek. Hoe ken je de Heer Jezus nou? Heel eenvoudig. De jongens en meisjes in de kerk kunnen het zo onthouden. Hoe ken je de Heer Jezus? Uit het evangelie. Uit de Bijbel. Kan het zo eenvoudig? Kan dat werkelijk het geval zijn dat het alleen een kwestie is van amen zeggen op dat evangelie? Amen zeggen op God die naar ons toe komt in de verkondiging, die zegt: dit is mijn zoon, geloof in hem en leef. Kan het zo eenvoudig zijn? Kom, er moet toch meer te vertellen zijn. Dit is toch niet spectaculair? Vertrouwen op een kind in een kribbe, een man aan een kruis, een Heere die in de hemel is. Ik zou zo graag meer willen beleven, meer willen doen, meer willen ervaren, meer theorieën onderzoeken die zoveel interessanter lijken. Gemeente, het zijn dwaalwegen. Het zijn dwaalwegen. Dicht bij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij preken. God is maar op één manier te kennen, door de Heer Jezus. En hij is maar op één manier te kennen, door amen te zeggen, wanneer dit woord naar ons toe komt. Heer Jezus, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Kinderen gaan het koninkrijk binnen. En mensen die als een kind worden. Misschien is dat wel het punt. Dat we weer eenvoudig moeten worden. Eenvoudig moeten worden, zodat wij het leren zeggen op de manier van een kind. Vader, u zegt het. En als u het zegt, zal ik op u vertrouwen. Heer Jezus, ik bouw op u. Ik geloof in u. Weet u, als je die weg gaat, dan brengt de Heer Jezus ook de zekerheid mee. Dan brengt hij ook de vreugde mee. Dan neemt hij alles mee wat je nodig hebt. Hoe stond het in die catechismus? Het was een verwijzing naar 1 Korinthe 1, vers 30. Die middelaar die ons tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Lieve mensen, als wij dat scherp zouden zien, wat zouden wij dan vruchtbaar daarin zijn? Voor onszelf, voor onze gezinnen, voor de mensen om ons heen, in het missionaire werk, in het zendingswerk, in het evangelisatiewerk. Als wij mensen zijn die daar zicht op hebben. Niet als golven heen en weer geslingerd. Niet als een schip razend over de zee, zonder roer, zonder kompas. Maar mensen die koersen op dit woord, dat zo heerlijk nabij is. Dat klinkt in deze priorkerk vanmorgen. Dat woord dat zegt: wie in mij gelooft, zegt Christus, zal leven. Amen. Laten we samen, heren, gaan danken en bidden, gemeente. In de voorbeden gaan we denken aan het beroepingswerk. We willen ook Dominee van der Zwaag opdragen, die natuurlijk deze periode ingaat van voorbereiding van zijn vertrek met zijn gezin. We willen de heren danken voor de prachtige opbrengst van de voedselbankactie. Ik hoorde dat de diakenen daar heel blij mee waren met uw gulheid, met uw gave van barmhartigheid, dat is het, hè? Diaconale gave. De voedselbank was daar ook erg blij mee, dat is prachtig. En ik dacht ook, het is ook goed, denk ik, om te bidden voor alle slachtoffers van misbruik, ook binnen de kerken. U weet, in de samenleving is ook op social media en in de pers heel veel aandacht gegeven aan slachtoffers van grensoverschrijdende praktijken, laat ik het zo maar zeggen. En daar hebben we helaas ook in de kerk mee te maken. Misschien bent u er wel bijzonder bij betrokken, op welke manier dan ook. En laten we samen bidden voor hen die lijden, misschien wel in het stilte. En misschien ook nog geen hulp hebben gevraagd, of misschien wel. Dat is heel gevoelig, maar laten we dat samen bij de Here brengen. Laten we bidden. God, wiens woord wij gehoord hebben, wiens woord wij in de mond mogen nemen, wiens woord wij in het hart met ons meedragen, kan het eenvoudiger dat u uw Zoon bekend maakt door de verkondiging, door het evangelie dat is opgeschreven in de evangeliën, maar ook klinkt in de levende verkondiging. Heere, we maken het vaak zo heel moeilijk voor onszelf. We zijn van die mensen die geen genoegen nemen met de eenvoud en de aanstoot van het evangelie. Maak ons eenvoudig, zodat we ook tot vastheid en zekerheid komen. Niet omdat wij die meebrengen, maar omdat u, lieve Heer Jezus, die meebrengt. Omdat u ons geworden bent tot gerechtigheid en heiligheid en wijsheid. Heer, u weet hoe we staan tegenover u. Of dat allemaal nog maar zo heel wankel is, zo heel erg van misschien wel, misschien niet. U weet hoe we tegenover u staan, of we u de rug hebben toegekeerd en eigenlijk van u weglopen. Of dat we allang met u meewandelen, Heer Jezus, achter u aan. Heer, maak ons vruchtbaar. In die zin dat we het evangelie verwerken en er zeker in mogen zijn en dat ook mogen delen aan de mensen om ons heen, gelovigen en zij die niet of nog niet geloven. Maak ons zo ook vruchtbaar in het werk dat we als kerk te doen hebben, onze roeping, om getuigen te zijn, om in woorden en daden uit te leven, voor te leven, wat het betekent om christen te zijn. Leerling van u, Heer Jezus. We bidden u voor het zendingswerk, ook de zendelingen die de kerken uitzonden. Ook denken we aan het missionaire werk dichtbij. We bidden heel bijzonder voor de poster, voor alle die daarbij betrokken zijn, de vele medewerkers uit vele kerken, de bezoekers die soms al jarenlang samenkomen elke zondag in de poster. Zegent u dat werk, geeft dat contacten in de buurt uitgebouwd mogen worden, dat mensen ook dichter bij Christus mogen komen. Heren, dat is onmogelijk vanuit onszelf, maar uw geest maakt het mogelijk. U bent het die uw spoor trekt in de geschiedenis met uw evangelie. Doe dat ook in het centrum van Veenendaal, in het Jan Roekplantsoen, in het Schrijverspark, in de Engelenburg en waar ook maar. We bidden u, Heere, voor het beroepingswerk. Geef dat levende woord, dat woord van het evangelie, waarvan wij leven, ook telkens weer opnieuw leven, mag blijven klinken. En geef dan ook op uw tijd een herder en leraar die ons daarin mag voorgaan. We weten niet hoe het gaat met het beroepingswerk. Of dat heel voorspoedig gaat, althans naar onze maatstaf of niet. Maar Heere, wilt u dan geven dat het werk van woord en sacramentbediening verder mag gaan. We bidden u voor Onze broeder en collega Dominee van der Zwaag, zijn vrouw, hun kinderen, alle die in liefde aan hen verbonden zijn, als zij zich klaarmaken om te gaan vertrekken naar Sigiswoude de Wil. Wat een overgang is dat toch telkens weer, ook na zo'n lange diensttijd in deze gemeente. Wilt u hem en hen zegenen en al het nodige geven wat zij nodig hebben. Zegen hen in hun nieuwe werk daar in Sigiswoude de Wild. We bidden u voor emeritiepredikanten. Ook onze eigen dominee Klomp, maar ook meerdere broeders, collega's die lid zijn van de gemeente, die veel uit preken zijn, maar ook geregeld in de kerk zijn. Denk aan hen als ze nog geregeld mogen voorgaan. Denk ook aan hen als dat niet meer kan, als dat niet meer gaat, als dat niet goed voor hen is. En Heere, wil ook hen in het bijzonder nabij zijn, want als dominee geef je veel, maar soms heb je ook weer nodig om zelf weer echt kind te zijn. En te leven van de eenvoud van het evangelie. Dat in onze mond is, in ons hart is. Niet ver van ons vandaan in de hemel of beneden op de aarde. Maar hier, present, in de verkondiging. In de bediening van woord en sacrament. We danken u voor het prachtige werk dat en de opbrengst van de voedselbankactie. Wat is het ook geweldig om te mogen geven. En juist als we het zo praktisch mogen doen en als de diakenen dat mogelijk maakten door praktisch onze gaven te geven, dan herinneren we ons dat woord dat de zegenende ziel vet gemaakt wordt. Dat het goed is om te geven. Beter zelfs dan te ontvangen. Heere, geef dat we zo echt een diaconale gemeente mogen zijn. Van omzien naar elkaar en naar anderen. Wat is dat juist ook in deze tijd van groot belang om als gemeente niet vooral veel te praten, maar ook te doen. Zoals eenmaal Dorcas met naald en draad en kleding en almoezen u en haar naaste diende. Maak ons tot zulke mensen, diakenen in het ambt of niet in het officiële ambt. We bidden u, Heere, voor de slachtoffers van misbruik. We worden geschokt en wakker geschud door zoveel mensen die, en zoveel vrouwen in het bijzonder, en meisjes die naar buiten komen met hun pijnlijke verhalen van wonden, van littekens, door grensoverschrijdend gedrag, misbruik, verkrachting. Heere, we worden erdoor overweldigd soms. Het levert ook allerlei gesprekken op in de samenleving. We vinden het ook moeilijk als mensen worden beschuldigd zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Dat kan het ook veel gevolgen hebben. O Heere, juist op dit hele tere terrein van de seksualiteit merken we wat het is om gevallen mens te zijn. Dat we, zoals de oude Romeinen dat al zeiden, voor elkaar soms zomaar wolven kunnen zijn die elkaar verscheuren, traumatiseren. We denken heel bijzonder aan die vrouwen en meisjes die zich slachtoffer weten van misbruik binnen de kerken. Die bij uitstek als tempel van de geest veilig zouden moeten zijn. O Heere, wat is dat diep ingrijpend. En we bidden voor hem, voor adequate hulp, voor als het kan ook troost en heling. We bidden voor hen, we bidden voor daders. Wat is dat ook complex als ambtsdragers geroepen worden hen te begeleiden op de weg naar berouw, schuldbelijden. Heren, we weten er niet goed raad mee. We worden er stil van. En daarom willen we het juist in uw handen leggen. En willen we bidden. Wilt u helen en troosten waarbij hele moeilijke vertroosters zijn. En geef dat we de heilzame grenzen van uw heilzame wet in acht nemen. Zeker in de kerk. En ook in de hele samenleving. En geef dat de overheid juist op dit punt waakzaam mag zijn. En een schild voor de zwakken. Zo leggen we alles in uw handen. Uw oude volk Israël leggen we ook in uw handen. De kerk in het westen, de kerken in Veenendaal. Het werk van deputaten evangelisatie leggen we in het bijzonder in uw handen. Geef dat het werk van toerusting van gemeenten, van missionaire leertrajecten, van adviezen aan kerkenraden, van nieuwe kerkplantingen die worden voorgenomen op zoveel plaatsen, die tot bloei zijn gekomen op meerdere plaatsen, zegen dat. En geef dat we als gevestigde kerken, een gevestigde pnieuwkerk, ook niet vergeten dat we geroepen zijn om uit te gaan. Dat we gezonden kerk zijn. Dat de kerk geen rusthuis is, maar een werkplaats. Een werkplaats van uw geest die ons mensen ook in dienst neemt. Van het grote werk. Medearbeider zijn. Van uw grote beweging, Heere God. Door de geschiedenis heen. Tot de uiterste van de aarde. Geef dat we in, dat we bewaard worden voor zelfzuchtigheid, voor een denken in termen van onze eigen kerkelijke wereld. Geef dat we bewogen mensen mogen zijn die onze roeping en taak verstaan. En zegen dan ook het werk van onze handen. Ga met ons mee deze nieuwe week in. Wilt u ons moed en kracht geven voor het werk waartoe u ons roept? Als het werk moeilijk is, zwaar is, geef dat we moed ontvangen in het volgen van Christus. Als we geen betaald werk meer hebben, door wat voor reden ook, wilt u ons dan vruchtbaar maken in ander werk, werk in uw rijk, werk in de familie, werk in het gezin wellicht, werk voor elkaar. Want geen talent is zo klein of u wilt het inzetten. En geen talent is zo dat u het niet kunt gebruiken in uw dienst. Zo gaan we van hier. Zegen ons in de komende nacht, in de komende week. En wilt u ons dragen in uw trouw. Drie enige God, u zij al de eer. En u, Lam van God, onze Heere Jezus Christus, Middelaar, u zij al de eer. Amen. We gaan tenslotte zingen Psalm 25 vers 4 en 6. En mij is gevraagd om ook een selectie te maken uit deze psalm. Omdat we ook begeleid worden door gemeenteleden die de bovenstem zingen. Psalm 25 vers 4 en vers 6. Vers 4 en vers 6. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.